Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 56e psalm en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. 56, het vierde vers. Schriftlezing is uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21. In aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen wij 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het laatste hoofdstuk, het 21ste van het Johannesevangelie. Johannes 21, vers 18 en het eerste deel van 19. Johannes 21, vers 18 en 19a. Daar lezen wij: voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere zijn zegen te bidden. genadige en barmhartige God. Tot u zien wij op, ook aan de avond van deze zondag, nu u het ons vergunt om samen opnieuw rondom uw woord bijeen te zijn. En zo wilt u nog weer aan ons arbeiden, Heere, want u laat ons uw goddelijk woord opnieuw verkondigen. En als dat gebeurt, dan is dat vanwege het feit dat u zondaren nog wilt zalig maken, ze nog wilt verlossen van het verderf waar ze van nature in liggen, en ze nog wilt brengen tot de herstelde gemeenschap en de verzoende relatie met u. Dat is toch inderdaad de opzet, Heere, die er bij u is als u het evangelie laat verkondigen. Laat dat zo ook vanavond in ons midden ervaren mogen worden, Heere, dat u door de prediking van het evangelie nog genade niet alleen maar laat verkondigen, maar dat u ook genade gaat uitdelen. Nadat u weet dat we nodig hebben, dan zullen er zijn die bekering, bekerende genade nodig hebben. Dan zullen er ook zijn die door de genade moeten worden vertroost, of die nader moeten worden onderwezen, of die van de dwaalweg waarop zij na ontvangen genade zijn terechtgekomen moeten worden teruggebracht. Heren, er zijn zoveel verschillende situaties in ons leven denkbaar, maar u hebt in uw woord op alles gerekend. En uw geest is bij machte om elk mens te geven wat in zijn of haar omstandigheden onmisbaar is. Heren, wilt u in ons midden de onbekeerden bekeren tot u, dat we toch niet verder zouden leven, Heren, als we nog geen kennis aan u en aan uw genade hebben. Maar dat we toch zo onrustig zouden worden en dat wij het niet verder kunnen stellen zonder u, maar dat wij u mogen leren te voet vallen en u om uw heil, om uw genade mogen leren smeken. Wilt gij uw volk en kinderen vertroosten en onderwijzen? Vertroosten, dat hoeft ook nog niet eens altijd, Heren. Misschien denken ze soms dat ze vertroostingen nodig hebben, maar wij kunnen het ook nog helemaal bij het verkeerde eind hebben. We kunnen denken dat we weer opnieuw, als het ware, door u bij de hand genomen moeten worden om vertroostende en bemoedigende woorden van uw lippen te mogen horen. Maar het kan wezen dat u hele andere lessen voor ons nodig acht. En dat er niet zozeer vertroosting, maar correcties en vermaningen op hun plaats zijn. Wat weten wij ervan? Wat goed en nuttig voor ons is. O Heere, wat er dan ook nodig is, nadat u onze situatie kent, wilt u uw woord gebruiken en wilt u schenken dat wat wij niet missen kunnen, maar wat tot nut, tot waarachtig geestelijk nut voor onze arme zielen nog zijn kan. Uw woord ligt weer open. We mogen het gaan lezen, we mogen het gaan overdenken. Uw knecht heeft nodig, Heere, dat u hem verlichte ogen des verstands geeft. Dat u hem ook een mond geeft om wat u in uw woord geopenbaard hebt door te geven naar de zin en mening van uw geest. Zodat de bedoeling van uw woord ook duidelijk zal klinken. Maar Heere, dan blijft er nog een stuk werk dat geen mens verrichten kan. En dat is het werk dat alleen uw Heilige Geest verrichten kan. Wilt u dan bij alles wat mensen doen in spreken en in luisteren, waartoe ze overigens ook bekwaammakende genade van u nodig hebben, en die begeren we ook van u, wilt u bij alles wat mensen doen dan dat werk van u ook gestalte geven, opdat wij het ondervinden, Heren, dat we niet alleen maar als mensen hier bezig zijn, maar veel rijker dat u ook in ons midden bent en dat u werkt en dat u meewerkt en meegetuigenis geeft aan het woord van uw genade. We bidden u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Die gebracht worden waar ze niet wilden zijn. Die het bij de afbraak van het leven en bij alle tegenspoeden die er kunnen komen, moeten ondervinden dat de weg niet gemakkelijk is. Maar dat het soms alles raadselachtig en nevelig om hen heen is. We bidden u voor mensen die dat meemaken in hun leven. En die ook niet weten waar de weg die ze gaan moeten eindigt. En waar de beproevingen zullen stoppen. En waar de tegenheden een einde zullen hernemen. Laten we het in welke weg we dan ook geleid worden. Maar bij u zoeken, Heere. Want alleen bij u is kracht en hulp. En schenk dan genade om het aan u over te geven, het alles in uw handen te leggen. We danken u ervoor dat broeder Verheij weer in de kerk mag zijn. Lange tijd kon dat niet. Maar u hebt u ook in die tijd dat hij niet in de kerk kon komen, toch niet onbetuigd gelaten. U hebt hem doorgeholpen in al de benauwdheden en de moeiten. U hebt hem ook in geestelijk opzicht nog willen laten ondervinden dat u niet ver bent, maar dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht en troost het hart dat schreien tot u vlucht. Al kunnen we dat niet altijd vasthouden, Heere. We moeten in dat opzicht ook van de meevallers leven. Maar die zijn er dan toch ook, omdat u genadig en goedertierend bent. Nu hebt u hem zover herstel gegeven dat hij zijn plaatsje in de kerk weer in mag nemen. We danken u met hem voor dat voorrecht. Geef hem uw genade. Geef hem ook een gezegende kerkdienst. En schenk dat aan alle die in wat voor omstandigheden dan ook verkeren, maar die er reden toe hebben om te midden van alle beproevingen toch te zeggen: de Heere is goed. De Heere is genadig. Heere, wij bidden van u, zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Dat is toch afhankelijk van uw zegen, Heere. Wat zou het allemaal voor vrucht opleveren als u uw zegen eraan onthield? Dan is alles toch immers ijdel. Maar als u uw zegen wel geeft, dan zal uw rijk worden gebouwd. En dan zal Satan verliezen lijden. Dan moet hij ook mensen afstaan. En dan moet hij het, zij het dan knarsetandend, toch zien en toelaten dat zij overgaan in uw heerlijk en wonderbaar koninkrijk. En dat ze u, Heere, als onderdanen mogen gaan dienen. Ach, laat dat werk, dat onwederstandelijke genadewerk dat daaraan ten grondslag ligt, dan ook vandaag mogen geschieden alom in deze wereld. En wilt gij zo uw rijk nog uitbreiden? Heere, wat we van u te vragen hebben, dat is niet weinig. Dat is heel veel. En als we dan zien wie wij zijn en wat we verdiend hebben, hoedanig ons leven is, dan moeten wij het voor u belijden, Heere, dat we van alles wat wij bidden ook niets verdiend hebben. Het zal alleen genade zijn als u het toch geeft. Wij hebben tegen u de Heere gezondigd, Heere. En dat met gedachten, woorden en werken. En dat is geen geringe zaak om schuldig te staan tegenover een goeddoend God. Heere, dat moest ons veel meer in de ootmoed en in de vernedering brengen. En als arme smekelingen aan uw genadetroon doen aankloppen. En wilt gij dan zo uit de volheid en het verdienste van Christus ons gebed toch nog horen en verhoren en ons nog een barmhartig ontfermer zijn? Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. We brengen u onze dank. We mogen u ook danken dat u een uit onze gemeente deze dagen doet gedenken dat ze 100 jaar mag worden. Zuster van Weigerden, als gij het haar morgen wil doen beleven. Heere, zou zij die dag inderdaad ook mogen ontvangen als een wondergeschenk uit uw hand, waarin gij het haar in bijzondere mate zou willen betonen dat u de God bent die haar niet alleen spaarde, maar die ook naar haar wilde omzien. Heere, u weet hoe haar hart daarnaar uitgaat, om dat voor zich te mogen weten en dat voor zichzelf ook met klaarheid en duidelijkheid te mogen weten. Zoudt u bij deze hoge, zeer hoge leeftijd haar die wetenschap ook genadig willen schenken, o God. En dat ze zo een blij vooruitzicht mag hebben, dat zij door u gekocht is en voor uw rekening ligt, voor tijd en eeuwigheid beide. Wees gij een genadig en een barmhartig God. En laat dat ook merken, Heere. Zie op ons in gunst van boven. En wil ons nog horen en verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu uit de 118e psalm. Het derde en het negende vers. Psalm 118. Het derde en het negende vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En de Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Thank you. de dingen zijn nu weer allemaal hersteld. In het persoonlijke vlak, in het ambtelijke vlak ook, tussen de Heere en Petrus. Petrus is weer terug bij zijn meester, dit schaap dat afgedwaald was. En Petrus is behalve weer als schaap met de herder verzoend, ook weer als onderherder in dienst van de opperherder genomen. We hebben het met elkaar gezien hoe de Heer Jezus aan Simon Petrus opdrachten gaf om de lammeren te weiden en de schapen te hoeden. En hoe zal het dan verder gaan? Ja, het leven met de Heere heeft consequenties. En de Heere zal dat aan Petrus nu ook duidelijk gaan maken. Hij laat er in het vervolg, wat dan voor vanavond onze tekst vormt, ook iets van aanvoelen. Hij gebruikt het beeld van het ouder worden. En wat hij hier zegt, dat geldt natuurlijk van elk mens die wat langer leven mag. Er is nu eenmaal verschil tussen de dagen van onze jeugd en de dagen van de ouderdom. In je jonge jaren kun je zoveel zelf. Ik bedoel niet in de kleine kinderjaren, dan moet je nog heel veel leren. Maar als je eenmaal wat zelfstandigheid gekregen hebt, dan wil je ook het liefst maar zo zelfstandig mogelijk zijn. Dat zie je bij een klein kind al en in een zekere zin is de opvoeding daar ook op gericht. Daar naartoe gericht, een kind moet het allemaal zelf leren. En als een kind daarin traag is, dan moet het wel eens aangespoord worden. Nou, oké, kun je dat nou zelf nog niet? Maar als ze het dan eenmaal geleerd hebben, dan zit het erin en ja, dan doe je het zo ook op je eigen manier. Als je dan zin hebt om ergens heen te gaan, dan ga je ergens heen, je trekt je jas aan en je doet je schoenen aan en je kunt ongehinderd je gang gaan. Zo was dat ook, zegt de Heere Jezus tegen Simon Petrus, toen gij jonger waart. Wilde u toen ergens heen, Simon? Wel, je trok je opperkleed aan en je deed je gordel om, waardoor je dat opperkleed weer een beetje omhoog trok, zodat het niet vlak voor je voeten bleef slingeren, waardoor je in je gaan overweg belemmerd werd. Je maakte het je zo gemakkelijk mogelijk, maar dat kon ook allemaal. Je ging waarheen je wilde. Maar dat wordt anders als een mens ouder wordt. Het kenmerk van oude mensen is dat ze het allemaal niet meer zo gemakkelijk kunnen. Dat ze een ander nodig hebben. Soms hebben ze al een ander nodig om fatsoenlijk aangekleed te worden. Want dat gaat vanwege de reuma of dat gaat vanwege andere gebreken allemaal niet meer zo gemakkelijk als ze het zelf moesten doen. En zeker als het erom gaat om ergens naartoe te gaan. Ze kunnen niet zomaar meer besluiten, ik ga hierheen of ik ga vandaag daarheen. Ze hebben een dochter nodig die ze er brengt of ze hebben een kleinkind nodig die eens wat voor ze haalt in de winkel. Want het lopen dat gaat niet meer en fietsen dat is er helemaal niet meer bij. En als ze ergens heen willen, dan moet een ander ze brengen. Zo gaat dat toch met mensen. Als ze eenmaal in Sparrenheide of in Rehoboth terechtkomen, of in een ander verzorgingshuis of in een bejaardentehuis. En dan vaak ook nog brengen waar ze niet zijn willen. Nou hoef je daar niet eens oud voor te zijn, want dat kan ook wel op jongere leeftijd dat je vanwege allerlei andere moeilijkheden die het leven nu eenmaal met zich brengt, wel eens ergens naartoe gebracht moet worden waar je eigenlijk liever niet zou willen komen. In een ziekenhuis. Of bij andere tegenspoeden. Maar je moet er wel heen. Ook al wil je niet. En je moet er wel heen. Ook naar de dood. Ook al wil je dat niet. En je hebt niets te zeggen. Je kunt je ertegen verzetten, maar het helpt je niets. En je verandert aan dat lot en aan die gang van het leven niets. Ja, zo is het. Zo zal het voor Petrus ook zijn. Vroeger was het zo, je kon gaan en staan waar je wilde, Simon. Je kon je kleren aantrekken en je kon ze uittrekken wanneer het je uitkwam. Maar daar komen andere tijden. Dan moet je je handen uitstrekken en dan zal een ander je leiden. En soms ook nog wel brengen naar plaatsen waar je liever niet naartoe zou gaan. Is dat alles wat de Heere wil zeggen, dan zou hij hier niet meer aankondigen dan alleen datgene wat iedereen kan constateren, wat vanzelfsprekend in het leven van mensen die de leeftijd krijgen gaat gebeuren. Dan zou er eigenlijk niets bijzonders staan hier, dat voor Petrus speciaal bedoeld was, of nog wat breder, dat voor Gods kinderen speciaal bedoeld was. Maar ik geloof dat de Heere in dat beeld van de jeugd en het ouder worden daartegenover aan Simon Petrus ook een geestelijke les wil leren. Dat hij dit beeld gebruikt niet om zomaar iets uit het natuurlijke leven voor Petrus aandacht te zetten alleen, maar om er iets uit te halen wat ook in geestelijk opzicht zo is. Zo gaat het geestelijk ook. In die eerste tijd van het geestelijke leven van Simon Petrus, je zou dat de periode kunnen noemen na zijn roeping als volgeling van de Heer Jezus en na zijn roeping tot discipel van de Heiland, die periode zo toen de Heer Jezus hier zelf ook op aarde was. In die eerste tijd van het geestelijke leven van Simon Petrus was hij, om zo te zeggen, jong. Toen ging hij, al was hij ongetwijfeld een volgeling van de Heere geworden, maar in verschillende opzichten toch nog zijn eigen gang. En hij dacht dat dat kon ook. Maar het is een teleurstelling geworden. Hij liep er helemaal mee vast. Dat was de periode waarin Simon Petrus nogal optimistisch over zichzelf dacht. Dat was de periode waarin hij ook wel eens ondoordachte dingen zei. Dat was de periode waarin heel wat zinnen die Simon Petrus sprak met ik begonnen. Ik zal mijn leven voor u zetten. Ik zal u geenszins verlaten. Wij hebben u gevolgd. Toen gorde hij zichzelf. En hij dacht dat hij dat allemaal kon ook. Maar het was de tijd van de zelfoverschatting. Het was de tijd van het optimisme over zijn eigen bedoelingen, over zijn eigen begeerten, over wat hij allemaal doen zou, hoeveel liefde hij wel voor zijn meester had, dat hij wel zoveel voor zijn meester over had. Oh ja, hij was een echte discipel, zeker. Hij was een godvrezend mens. Er waren in die periode ook wel eens momenten dat hij zijn zinnen niet met ik begon, maar met gij. Gelukkig wel. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar er zat in die tijd toch nog zoveel van hemzelf bij. En dat is niet alleen bij Simon Petrus zo, dat is, als ik het zo mag zeggen, altijd in de jeugdjaren, ook de geestelijke jeugdjaren het geval. Dan kan een mens zoveel verwachtingen hebben. Er zijn indrukken van de goedheid van de Heere. Er is verwondering over wat de Heere schenkt en wat de Heere zegt en wat de Heere soms doet. En een mens kan daardoor zo bemoedigd zijn en daardoor ook zulke verwachtingen hebben. En dan zal hij zeggen, ik zal nou nooit meer twijfelen. En ik zal nou nooit meer de Heere vergeten. Dat is echt gemeend. Maar je gort jezelf. En het wordt een teleurstelling. En heel die optimistische kijk die je op jezelf hebt, hoe je de Heere nou zult dienen en hoe je je leven nu aan de Heere zult wijden en hoe je nou hartelijk hem zult beminnen, alsof het van de ene hoogte naar de andere gaat. Als je nou veel worstelingen is voor het eerst aan het avondmaal hebt mogen zitten en als de Heere je daar zijn goedkeuring over heeft willen geven, dan denk je toch dat het nu altijd goed zal gaan. Maar ach, wat moet je nog veel afleren ook. En wat moet bij het geestelijk gesproken ouder worden de les geleerd worden dat wij niet maar van de ene hoogtepunt, van het ene hoogtepunt naar het andere voortgaan, maar wat moeten wij ook leren dat wij zonder de Heere niets kunnen. Alsmaar afhankelijker worden. En daar moet Petrus zich nu maar niet tegen verzetten, zo wil de Heere zeggen. Kijk, in het natuurlijke leven heeft de mens er al moeite mee om ouder te worden en dus ook gebrekkiger en dus ook afhankelijker. Wat wordt er al niet gedaan door allerlei mensen om jong te willen blijven? Kleurspoelingen en weet ik wat allemaal meer. En dan maar zeggen, het is mijn eigen kleur ook nog. Mens heeft er moeite mee om oud te worden. En mens heeft er moeite mee om te erkennen dat het niet meer zo goed gaat. Mens heeft er moeite mee om afstand te doen. Er zijn mensen die eigenlijk nooit echt afstand kunnen doen en ermee op kunnen houden. Maar datzelfde verzet tegen het ouder en dus afhankelijker worden, dat zit er ook in geestelijk opzicht in. Zo lang mogelijk de dingen in eigen handen houden. En zo is het misverstand ontstaan dat opwassen in de genade zoiets zou betekenen als hoe langer, hoe meer zelfstandig, sterk door het leven kunnen gaan. Maar zo is het niet. Opwassen in de genade, dat betekent meer en meer van genade leren leven. Dus meer en meer van wat bij God vandaan komt leven. Meer en meer in jezelf verliezen. Meer en meer van de Heere verwachten. Dus dat is leren, maar dat is net zo goed afleren. Wat komt er veel bij kijken? Als de Heere zijn kinderen ouder laat worden, ik bedoel het nou in geestelijke zin. En als de Heere ze erin gaat onderwijzen dat zij alles buiten zichzelf moeten zoeken. En dat ze niet moeten steunen op hun voornemens en hun verlangens en hun intenties en hun plannen. Maar dat om te geloven en om te gehoorzamen en om te volharden en om te bidden en om een stap in de richting van de Heere te doen en om in de wegen des Heere te wandelen en om God lief te hebben en om je naaste lief te hebben, je niet moet peuren, de voorraad moet halen uit je eigen voorraad, maar dat je het allemaal bij God vandaan moet hebben. Hoe leert de Heere dat zijn volk? In veel gevallen langs de weg van beproevingen. In verschillende gevallen ook op deze wijze dat hij hen met zichzelf vast laat lopen. Soms moeten ze op die weg, want anders zouden ze het misschien ook nooit leren. En anders zouden ze ook altijd toch nog weer op hun eigen benen denken te kunnen gaan en staan. Soms moeten ze op een pijnlijke manier hun benen breken. Soms laat de Heere het ook wel eens toe. Dat is wat anders dan dat hij het wil. Maar soms laat de Heere het ook wel eens toe. Dat ze zo ver bij hem vandaan zwerven dat ze in allerlei ongerechtigheid verzeild raken. Zodat ze goed vastlopen. En zodat ze gaan leren wat van hen te verwachten is als zij de Heere uit het oog verliezen. Want wat is een mens als hij niet van genade leeft? Dus dat is de weg die de Heere met Petrus gaan wil. Dat is de weg die de Heere met al de zijnen gaan wil. Het ouder worden en dat wil zeggen het afhankelijker worden. Dat ze dus het stuur, het roer uit handen geven. Dat ze hun eigen rijbewijs moeten gaan inleveren. En dat zij geen rijbevoegdheid meer hebben. En dat ze de Heere moeten laten besturen. Gaat dat in één keer? Oh nee, dat is een proces. Dat zal bij Simon Petrus ook een proces zijn. En daar hebben de gebeurtenissen van de laatste weken aan bijgedragen. Ongetwijfeld. En daarom is er in het spreken van Petrus toch een andere toon gekomen. Er is ook een andere volgorde in zijn woorden gekomen. Hij heeft namelijk dieper dan ooit tevoren ingeblikt in de diepten van zijn eigen verlorenheid en van zijn verkeerdheid. Dat was hem niet helemaal onbekend vroeger. Oh nee, toen de Heere in zijn leven kwam, toen was er al indruk. Toen waren er al overtuigingen. Toen was er ook al kennis van zijn zondig bestaan. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, zei hij. Maar wat hij nu gezien heeft, in zijn diepe val, toen hij toen in zijn ziel blikte en toen hij toen onderwijs kreeg in die verschrikkelijke benauwdheid en die bitterheid van zijn ziel, toen heeft hij veel dieper dan ooit gezien wat hij is in zijn verdorven bestaan en wat er van hem terecht komt als de Heere hem niet vasthoudt. Wat is Petrus? Ik zal mijn leven voor u zetten, nee, een vloeker en een lasteraar en een verloochenaar. En dat te ontdekken, dat breekt de mens toch wel een beetje in zijn zelfvertrouwen af. Dan raakt hij dat optimistische denken over zichzelf kwijt. Dat te ontdekken, dat heeft alles te maken met de waarachtige vrezen des Heren. O ja, een mens is er ook nog niet zo spoedig voor ingewonnen. Je zoekt dat niet. Je handen uit te strekken en door een ander geleid te worden. Je zoekt dat niet om van genade te leven. Je kunt dat met je mond makkelijk zeggen. Maar zo makkelijk is dat niet om van genade te leven. Om echt om genade te bedelen. En om de onverdiende gunst van God voor een onwaardig zondaar te moeten vragen. We zouden liever zelf verder kunnen. Omhoog willen. Maar pas maar op. Want als je omhoog gaat, dan ga je je zo gauw wat voelen. Dan ben je zo gauw vroom. Maar kijk maar eens naar binnen. En sla maar eens een blik in uw eigen hart. En kom er nou maar eens achter wie u bent. En wat God al lang van u wist. Dan raken we onze dure woorden ook een beetje kwijt. Als God ons echt laat gevoelen wie we zijn. Heere, wie zou voor u bestaan? Kijk eens, en zo denkt het natuurlijke dat, ja, op een gegeven ogenblik, dan moet het toch allemaal in orde zijn, nietwaar? Dan zeggen we dat, je moet je schaapjes op het droge hebben. Maar in geestelijk opzicht moet je leren dat al je schaapjes verdrogen. Genade, dat is niet, nou kan ik meer aan, ik minder worden. Opwassen in de genade, dat is niet, nou kan ik meer aan dan vroeger. Nou kan ik zelfstandiger geloven, nou kan ik zelfstandiger bidden. Nee, nee. Opwassen in de genade, dat is, Heere, geef me alstublieft ook voor vandaag weer genade. Dan kun je niks meer van jezelf. Opwassen in de genade, dat is groeien in de diepte. Opwassen in de genade, dat is op je knieën als een stratenmaker, toen er nog straten van stenen aangelegd werden. Op je knieën als een stratenmaker en achteruit werken. Daarom is het zo'n ontzettend misverstand als soms verkondigd wordt en soms ook geloofd wordt dat de ellendekennis iets is voor het begin van de weg en daarna niet meer. Dat is een erg misverstand. Want juist naarmate we vorderen, vorderen we ook in de kennis van onszelf. Vorderen we ook in de diepte van de kennis van onszelf. In het begin kun je nog denken, dat zal ik nooit meer doen. Dat zal ik nooit meer zeggen. Daar zal ik nu altijd voor waken. En daar zal ik altijd tegen strijden. Maar naarmate een mens verder geleid wordt, ook in de kennis van zichzelf, leert hij ook zijn onverbeterlijkheid. Zijn onverbeterlijkheid. En komt hij erachter dat zijn oude mens nooit bekeerd wordt. Maar zo moet hij het wel van een ander leren verwachten. Zijn handen uitstrekken. Zo gaat hij wel krediet krijgen voor de weg die de Heere met hem gaat. En dan hoef je het ook allemaal niet meer in te vullen zelf. Dan kun je het bij tijden toch wel eens uit handen geven. Je handen uitstrekken en zeggen, Heere, hier hebt u het. Zorgt u nou maar voor mij. In het vertrouwen dat wat God doet goed is, dan hoef ik ook niet meer te weten hoe de weg is. Dat is ook niet meer belangrijk, hoe de weg is. Dan is maar één ding belangrijk, namelijk hoe ik die weg gaan mag. Dan beslis ik niks meer. Want dan wordt de mens zo langer hoe afhankelijker. Kijk eens naar Petrus. Poosje later is het Pinksteren. En nog weer even later, dan krijgt Petrus de gelegenheid om naar het Sanhedrin te gaan. We lezen dat hier een van de eerste hoofdstukken van de Handelingen. Hij heeft geen keus. Hij is een gevangene. En ze brengen hem. Hij kan zelf niet zeggen, ik ga naar het Sanhedrin. Maar ze brengen hem daar. Of die wil of niet. En tenslotte is het zo dat de Heere hem daarheen leidt. Wat een genade. Komt hij op diezelfde plek waar hij ook was toen in die nacht. En dan worden soortgelijke vragen aan hem gesteld over zijn relatie tot Jezus van Nazareth. De eerste keer toen heeft hij gezegd, ik ken de mens niet. En als je het niet gelooft, ik durf er wel een eed op te doen ook. God hoort het me zeggen. Ik heb geen band aan hem. Hij is een vreemde voor mij. Nu mag hij er naartoe, diezelfde plek, naar diezelfde mens. De meesten zijn daar nog. En nu wordt hem weer gevraagd naar zijn relatie. En nu krijgt hij daar ook gelegenheid. En de Heere heeft hem er gebracht. De Heere heeft die weg gebaand. Nu krijgt hij gelegenheid om het te zeggen dat hij hem wel kent. En hoe hij hem kent. En hoe hij aan hem verbonden is. En dat hij alles voor hem over heeft. En als ze hem en zijn mededisciple Johannes dan gegeeseld hebben. En als ze dan uitgaan na die kastijding, na die pijniging. Met stukgeslagen ruggen. Ze gaan dan uit. Klagen ze dan. Murmureren ze dan. Dan zijn ze verwonderd. Dat ze waardig geacht waren. Om de naam van hun heiland smaadheid te dragen. Dan heeft Simon Petrus het uit handen gegeven. En dan is hij aan zijn ik gestorven. Helemaal, dat weet ik nog niet. Maar hij is wel aan zijn ik begonnen te sterven. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat was het geheim van de diepe weg die hij moest gaan. En dat is het geheim van de diepe weg die God met vele van zijn kinderen gaat. Misschien gaat u ook wel in een weg waarin u alleen maar raadsels ziet. Waarin u aan alle kanten omhuld bent door nevels en door duisternissen. Misschien maakt u dat wel mee. Afbraak. Teleurstellingen. Misschien blijven er van die vroegere idealen niets over. Misschien is God dat wel aan het doen in uw leven? Als we het dan zomaar mogen leren, wat de Heere tot Paulus ook zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als we het over kenmerken van het genadeleven hebben, dan denk ik dat ook dit een van de kenmerken van het leven van al Gods kinderen is, dat het in hun leven anders gegaan is dan ze gedacht hadden. Zo zal het met allemaal wel zijn. Anders dan ze gedacht hadden, anders dan ze in hun eerste tijd gerekend hadden. Anders, slechter ook, minder ook. Nee, een ander kenmerk is dat zij door alle afbraak heen toch mogen zeggen, hij heeft alle dingen welgemaakt. En dan trekt Johannes, die deze gebeurtenissen beschreven heeft, het staat tenslotte in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, dan trekt Johannes in zijn beschrijving van deze dingen en van deze woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, de lijn door. En hij geeft daar zijn eigen commentaar bij. Vers 19, en dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij, dat is de Simon Petrus, God verheerlijken zou. Johannes trekt de lijn helemaal door tot aan het eind van die weg van afbraak, tot op het moment van Petrus sterven. En Johannes zegt, toen de Heere deze dingen tegen Simon Petrus zei, toen had hij tenslotte ook het stervensuur van Simon Petrus op het oog. Het einde van het afbraakproces. Dan helemaal wordt Simon Petrus gebracht waar hij niet wil. Als hij moet gaan sterven. De marteldood moet gaan sterven. Als hij zijn handen moet uitstrekken en als de vijanden daar de touwen omheen gaan binden. Om hem geboeid naar de gevangenis te brengen. En straks geboeid naar het kruis te brengen. Onder de christenvervolger, de Romeinse keizer Nero. Simon heeft geen keus. Ook al zou hij niet willen. En dat is er eigenlijk in begrepen, nietwaar? Dat Simon Petrus vanuit zichzelf ook zomaar niet bereid is om te sterven. Maar dat Simon pas bereid is om te sterven als God hem stervensgenade geeft. Als hij bereid gemaakt wordt. Maar zo gaat het dan wel gebeuren, zo zei Johannes, dat Simon Petrus in zijn sterven God zal verheerlijken. Kan dat dan? Wordt God dan in de dood van de zijnen verheerlijkt? Kan dat? Ja, dat kan van ons uit niet. Van ons uit is de dood straf. Van ons uit gezien is de dood ook ontluistering. Het is wat om naar de groeven der vertering te moeten. Maar het geheim van een godverheerlijkend sterven, dat ligt in Christus, in de dood van Christus. En daarom, wat hier van Simon Petrus gezegd wordt, dat hij met een bepaalde manier van sterven God zou verheerlijken, dat is alleen maar mogelijk omdat Simon Petrus door het waarachtige geloof aan de Heer Jezus verbonden is. Als dat zo niet zou zijn, ach nee, dan is er niets godsverheerlijkend in ons sterven. Als wij nog altijd met dat ik voor in de mond lopen, en als daar ons leven nog door gekenmerkt wordt, ik dit, ik dat, wij zus, wij zo, als dat nog ons leven is, ook bij het ouder worden. En als je ook bij het ouder worden niet anders kunt doen dan over jezelf praten, misschien niet meer over jezelf zoals je nu bent, maar over jezelf zoals je vroeger was, toen je jonger was en toen je overal gaan kon en toen je van alles en nog wat doen kon, als ik mijn leven nog vervult, dan kun je in sterven ook niet God verheerlijkend sterven. Als je nog met jezelf op pad bent, dan zul je in je stervensuur ook met jezelf die laatste reis moeten gaan. zonder Christus, zonder hem, zonder gij. En dan sta je buiten hem. En dan is er in het sterven niets waarin God verheerlijkt wordt. Daarom willen we dat geheim leren waar hier Johannes over spreekt, over betreffende Simon Petrus, dat we in ons sterven God zullen kunnen verheerlijken. Dan moeten wij in ons leven hier op aarde het geheim gaan kennen. Dan moeten wij hier al gaan sterven in ons leven. Opdat wij leven zullen, begrijpt u, als we gaan sterven. En sterven, dat moeten we. Wat hier ten aanzien van de discipel Petrus gezegd wordt. Wel, gemeente, dat is natuurlijk toch ons aller lot. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Sta daar maar eens bij stil. God zet ons er geregeld bij stil. Nu weer vanuit het woord. Dan weer vanuit een sterfgeval in onze omgeving. Dan weer door een bericht dat je hoort. Of een rouwkaart die je krijgt. Of een begrafenis die je moet meemaken. Of langs andere wegen. God zet ons er keer op keer bij stil. Dat wij sterfelijke mensen zijn. God wil niet dat we daaraan voorbij leven. En dat we dat veronachtzamen. En dat we net doen alsof ons huis eeuwig zal zijn. En dat onze bezittingen zomaar altijd in onze eigen hand zullen blijven. God wil dat we het leren. Dat we stervelingen zijn. Straks wordt Petrus gevangen genomen. Straks wordt hij ter dood veroordeeld. De kruisdood. En zoals de legende zegt. Ik zeg niet dat het waar is, maar het is een legende. Petrus op ondersteboven gekruisigd is. Omdat hij het te veel eer voor zichzelf achtte. Om op dezelfde manier als zijn meester gekruisigd te worden. Hij is gebracht waar hij niet zijn wilde. Al heeft hij het wel zien aankomen. We lazen daarvan in 2 Petrus 1. Hij heeft het zien aankomen. De Heere had het hem geopenbaard. Dat het afleggen van zijn tabernakel haast zijn zou. En hij heeft de tijd die hij nog in het leven was gebruikt. Hij heeft het ook geschreven aan de lezers van zijn brief. Ik zal niet ophouden u te vermanen. Zolang ik nog in deze tabernakel ben. Hij zal de tijd uitkopen. Te veel tijd is er al verloren gegaan. En dat korte poosje wat hem nog rest, zal hij bezig zijn in de dingen des Heren, zoekende het heil van zijn medemensen. Hij wist dat het gebeuren ging. Maar zo, en onder die omstandigheden. Johannes heeft deze dingen geschreven. Zou ik nou fantaseren als ik zei dat Johannes toen hij dat opgeschreven had, eens even zijn pen neerlegde. Hij was oud geworden toen hij dit evangelie schreef. Het was allemaal gebeurd wat de Heere daarvoor zegt had. Hij was de enige uit de kring van de apostelen die nog over was, zijn broer Jacobus. Was al heel spoedig overleden. En later heeft hij berichten gehoord van die is er niet meer. En die is er niet meer. En toen heeft hij ook bericht gekregen. Al een tijd geleden. Omtrent Simon Petrus in de geloofsvervolging onder Nero. Dat Simon Petrus er niet meer was. En dat het waar geworden is. En toen hij het opschreef. Zijn evangelie schrijvend. Dat laatste hoofdstuk er nog aan toevoegend. Nadat hij eigenlijk zijn evangelie al besloten had in hoofdstuk 20. Maar toen nog door Gods geest geleid dat laatste stukje eraan toevoegde. Dat hij toen zijn pen neerlegde en dat hij toen in de verte keek. Misschien ook wel met een zeker gevoel van jaloersheid. Hij heeft het gehad. Hij is er. En hij, Johannes, moest het nog meemaken. Dat hij gebracht werd waarheen hij niet wilde. Verbannen naar het eiland Patmos. Uitgesloten uit de kring van allen die hem lief en dierbaar waren. Uitgesloten uit de actieve dienst. In de dienst van zijn koning. In de dienst van het evangelie. Ook hij gebracht waar hij niet zijn wilde. En dat laatste, dat ligt voor hem ook nog in het verschiet. Dat moet voor hem ook nog passeren. Hij moet ook nog sterven. En dat is voor geen mens een begerenswaardige zaak. Maar zo is het wel gegaan, weet Johannes. In zijn sterven heeft Simon Petrus God mogen verheerlijken. In zijn sterven heeft Simon de ingang in het eeuwig koninkrijk mogen ontvangen. En is al de strijd voorbij. Ook de strijd met zijn eigen ik. Ook de strijd met de achtergebleven zonde. Het is rijk om zo te mogen sterven. God verheerlijkend. Of dat dan altijd alleen maar via de marteldood is. Nee, dat kan ook langs een andere manier. Sterven waarin God verheerlijkt wordt, gemeente, dat is niet altijd alleen maar het sterven van de martelaren, of aan het kruis, of door het zwaard, of in de arena, verscheurd door de wilde dieren. Sterven terwijl de Heere verheerlijkt wordt, dat kan op een andere manier ook. Ja, ik zei zo pas, God wil niet dat wij vergeten dat we stervelingen zijn. Daarom laten we er nog eens aan denken dat wij sterven gaan. Denkt u wel eens aan uw doodsdag. Hoe zal dat zijn? Ik bedoel niet, hoe zal dat zijn, onder welke omstandigheden zullen we sterven? Daar weten we niks van. Er zullen er zijn uit ons midden die op bed sterven. Er zullen er misschien zijn die in hun stoel sterven. Er zullen er zijn die in het ziekenhuis sterven. Er zullen er misschien zijn die op straat sterven. Maar dat bedoel ik niet. Hoe zal ons sterven zijn naar God toe? Kunt u sterven? Kunt u, en dat is sterven toch, God ontmoeten? Bent u verzoend? Waar is uw schuld gebleven? Bent u met Christus verbonden door het waarachtige geloof? En wat is dan God verheerlijkend sterven? Daarbij gaat het om de gezindheid van het hart. Er kunnen bij het sterven van een mens bange, grote, levensgrote vragen zijn. Bij de familie, bij de stervende zelf. Het kan soms zo lang duren, dat sterfbed. En die afbraak en die aftakeling kan soms zo pijnlijk zijn. En die ontluistering, dat je niets meer zelf kunt. Dat je bij alles geholpen moet worden. De dingen die je zo lang mogelijk zelf zou willen volhouden, omdat er nu eenmaal in ons leven als mensen dingen zijn waar je liever geen hulp van anderen bij hebt, moet je ook nog overgeven. En die moet een ander ook nog voor je doen en er moet een ander je ook nog bij helpen. En waarom zoveel pijn? En waarom maakt God er niet een eind aan? Ach, God kan net zo goed verheerlijkt worden in de ontluistering en in de afbraak van ons aardse huis, deze tabernakels, als dat hij verheerlijkt kan worden als een van zijn kinderen de marteldood sterft en juichend, getuigend ingaat in het hemels koninkrijk. Wat weten wij van de manier waarop de soevereine God zichzelf verheerlijkt? Wie zal dat zeggen? Wordt hij niet verheerlijkt als hij een mens leidzaamheid geeft? Wordt hij niet verheerlijkt als hij een mens geduld geeft? Om steeds maar nieuw lijden, steeds maar nieuwe lasten, toch zonder tegenspreken en murmureren te aanvaarden uit de hand van een kastijdend God? Als hij geduldig zichzelf mag overgeven. En niet vraagt, Heere, wat is uw weg? Maar vragen mag, Heere, hoe mag ik uw weg gaan? God kan ook verheerlijkt worden als hij iemand zo plotseling wegneemt. En je hoort soms geen woord meer van hem.
God kan ook verheerlijkt worden. Ach, als ons sterven maar wat de Bijbel noemt een ontslapen is. We willen allemaal wel naar de hemel, maar we moeten door de dood heen. En hoe zal nou ons sterven zijn? Is dat nou sterven van een held? Nee. Er is nog een legende omtrent het sterven van Petrus. U kent hem misschien wel. Petrus zat in de gevangenis en hij zag kans om te ontsnappen en hij vluchtte uit Rome. Het gaat er mij niet om u dit te vertellen alsof ik geloof dat het gebeurd is, maar er zit een les in. Petrus is ontsnapt en vluchtte uit Rome en hij komt daar de Heer Jezus tegen. En hij vraagt aan de Heer Jezus, quo vadis domine, waarheen gaat gij, Heere? En de Heere zegt, ik ga naar Rome, naar de gevangenis, om in uw plaats mij opnieuw te laten kruisigen. En dat was genoeg voor Petrus, zegt de legende, om terug te keren op zijn schreden. Wat leert ons dat? Dit Petrus werd gebracht waar hij niet wilde. Wat heeft de Heere gezegd? Een mens wil niet sterven. Sterven is ook tegen onze natuur in, tegen onze schepping in. Sterven, dat wil een mens alleen als God hem ervoor ingewonnen heeft. Sterven wil een mens alleen als hij weten mag dat het de weg van de Heere is en dat de Heere meegaat, dat de Heere voorop gaat. Want anders is het in het leven van een kind des Heeren ook nog een zaak waar we bang voor zijn en waar we vrees voor hebben. Het is toch de laatste vijand, de dood. Hij wordt wel teniet gedaan, maar hij is voor onze beleving nog zo sterk, nog zo verschrikkelijk, nog zo benauwend en we willen hem niet. En we willen daar niet gebracht worden. En zo is er een strijd. Ook bij degene die de Heere toch kennen mogen. Totdat de Heere ze gewillig maakt om te sterven. En ze hun handen uitstrekken. En ze het helemaal kunnen overgeven. Maar dat is nooit de eerste genade die je krijgt, wist u dat? Stervensgenade, dat is niet de eerste genade die een mens krijgt. Je zult eerst moeten leren levensgenade te kennen. Genade om geestelijk af te sterven aan je eigen ik. Genade om jezelf te leren kruisigen. Genade om het er voor over te hebben. Genade om God, God te laten. Genade om je aan Christus gewonnen te geven. En als dan zo de geest mag gaan heersen over het vlees. En als de Heere dan ogenblikken geeft dat je over de dood en over het graf en over de pijn en over de ontluistering en over de afbraak heen mag zien in het geloof. Dat over de verten heen staart naar die volkomen zaligheid die de Heere weggelegd heeft. Voor alle die hem vrezen, als hun ziel verenigd met hun opgestane lichaam, God en Christus voor eeuwig mag dienen in zijn heiligdom. Ach ja, dan zegt de mens wel eens, en dan kan het de verzuchting ook op het sterfbed zijn. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Dan kan die oude mens geen kwaad meer doen. Want die ligt dan daar gebonden, gevangen. En die heeft niks meer te zeggen. Dan is de genade genoeg. Ook om te sterven. En in ons sterven God te verheerlijken. Maar als je het niet kent, dat genade geheim. Wat zal je sterven dan zijn? En waar zul je dan door de dood heen terechtkomen? En hoe zul je het dan maken? Als je God moet ontmoeten, buiten Christus, wat zal hij dan tot ons zeggen? We hebben de weg geweten. We hebben het evangelie vanavond weer gehoord. En als het vruchteloos blijft in ons leven, En als we zonder God en zonder genade verder gaan, en je wordt van de week opgeroepen, of over een jaar, of over 10 jaar, maar er is intussen niks veranderd, wat zal ons deel dan zijn? Amen. Psalm 73, het 12e vers. Samen de Heere danken. Heere, u maakt uw werk altijd af. En u doet dat op uw manier. Maar u doet het altijd zo dat u er de eer van ontvangt. U hebt het bij Petrus ook afgemaakt. Het ging met horten en stoten en iedere keer was hij weer uit de weg. Maar u wist waar u naartoe werkte. En u hebt uw doel bereikt. O Heere, en u zult dat in het leven van al de uwe doen, al moeten er beitels aan te pas komen, en al moeten er andere instrumenten die pijn doen bij gebruikt worden, maar u zult uw werk afmaken en u maakt ze allemaal klaar, om straks eeuwig in uw hemel met Christus te zijn en God te verheerlijken. Heere, u maakt het hier op aarde ook af. U breekt ze ook af. En soms gaat dat in een hele pijnlijke weg. Maar u hebt ook altijd weer dat doel in het oog. God moet verheerlijkt worden. In het leven, in het sterven. God moet de eer ontvangen. God moet geprezen worden. Al de deugden Gods groot gemaakt. O Heere, wij bidden van u. Wilt u dat in ons leven ook doen? En dan vragen wij niet, Heere, of wij mee mogen beslissen over de weg. Maar we vragen alleen om genade om te volgen. Om de weg die gij wijst te gaan. We bidden, Heere, denk aan al degenen die u vrezen. En die misschien vanwege de onbesuisdheid en de dwaasheid van de jonkheid in geestelijk opzicht soms grote woorden spreken en soms een diepe val moeten maken om zichzelf meer en meer te leren kennen. Heer, als het nodig is, doe het dan maar. Opdat wij leren sterven aan onszelf. Het moet er toch van komen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Heer, het moet er toch van komen in het leven van al uw kinderen, dat ze het gaan beleven. Mijn genade is u genoeg. En hoe u dat dan onderwijst, Heere, dat is uw manier. Maar geef gewilligheid om te volgen. Wij bidden u dat u ook diegenen die niet sterven kunnen wilt bezoeken. Die voor uw aangezicht niet verschijnen kunnen. En niemand van ons kan dat van nature, tenzij we in de verse beleving weten wat genade is. Want we kunnen dat ook nog wel eens beleefd hebben, maar als het weer ver weg is, Heere, dan verschrikt de dood ook. En dan is het graf ook een angstaanjagende zaak. En dan willen wij er ook niet heen. Maar wij denken bijzonder ook aan hen die geen genade kennen tot nog toe. Heere, zoudt u ze eens willen laten zien wat het is om zonder genade te leven. We bidden u dat u bekeren wilt. En dat u naar u wilt doen vragen. En dat u naar u wilt doen vluchten. Zegen ons zo. Ook in deze week. Bij alles wat ons te doen staat. We zijn stervelingen, heren. We gaan allemaal de weg van alle vlees. Het zou kunnen wezen. Dat we elkaar van de week weer een tijding moesten doorgeven. Die en die is er niet meer. Zomaar weggenomen. Plotseling, als we dan maar bereid zijn, Heere, geef dat om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, het zesde vers.
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.